Dit is een podcast van King.
Welkom. Welkom allemaal bij de podcast Songs Are Like Tattoos, waar ik gesprek heb met songschrijvers over liedjes. Het schrijven, inspiratiebronnen, melodieën, mooie lyrics, over vormen, de magie, wat werkt en wanneer klopt het, wanneer niet. Favoriete songs, nieuwe liedjes, betekenissen, goede stemmen, producties. Eigenlijk gewoon een uur ingaan op liedjes en hoe ze tot stand komen. En ik ben Marieke Eelman en dit is aflevering 2 van Songs Are Like Tattoos. En die ga ik doen met, Jacob de Greeuw.
Yes.
Songschrijver bij uitstek. Zanger, gitarist, frontman van de welbekende band Johan.
Ja.
De man. De man met misschien wel de mooiste stem van de Lage Landen.
Nou, te veel eer.
Echt?
Dank je wel.
Dat heb ik altijd een keer willen zeggen, Jacob.
Fijn om te horen.
Ja, jeetje. Ja, en dan heb ik een vraag gelijk. Ja. Ben jij ooit wel eens gevraagd voor het programma Beste Zanger van Nederland?
Nee. Nee, dat is heel gek, hè? Ja. Nee, maar dat is niet iets wat ik snel zou doen ook. En dat weet men ook wel. Voor dat soort dingen word ik gewoon niet gevraagd, omdat ik... mensen vinden me waarschijnlijk toch wel te obscuur of te raar. Of weet je, ik pas niet echt in het format. Maar, en dat is helemaal geen... dat is voor mij ook helemaal geen probleem, want ik voel er ook helemaal niks voor. Ik ben niet zo'n... ik zou ook bijvoorbeeld niet in gauw in... waar je dat ook alweer, dat feest met al die muzikanten.
Vrienden van Amstel.
Vrienden van Amstel en zo. Dat soort programma's, daar ben ik ook nooit voor gevraagd. En ja, dat past ook niet bij me, denk ik. Dus, en ik vind het prima zo. Ik ga mijn eigen gang. Maar goed, wat niet is, dat kan nog komen natuurlijk.
En je kan misschien ook niet snel genoeg huilen.
Huh? Nou, dat vind ik ook wel... Ik wou het niet zeggen, maar dat vind ik ook wel een dingetje, weet je wel. Ik kan daar echt heel moeilijk naar kijken, naar dat soort programma's. Omdat ik het... Het is echt zo ongelooflijk nep. Je ziet gewoon wanneer... Ze krijgen een cue wanneer ze moeten huilen, ja. Ik zie mezelf dat niet doen. En ik denk dat ik daar doodongelukkig van zou worden. Dus,
ja, maar je zou qua stem wel... Het zou wel te gek zijn als je...
Nou, ik vind het op zich wel leuk om liedjes van anderen te zingen op mijn manier. Dat zou ik op zich... Weet je, ik heb wel eens het idee gehad om een hele plaat, een heel album te maken met een soort covers van mijn favoriete liedjes. Maar als je bij elkaar gegooid wordt, 6, 7 mensen, ik weet niet hoeveel dat er zijn, maar. En je moet dan verplicht van elkaars repertoire, want dat is toch een beetje het format van het programma, hè?
Ja.
Dat is toch een beetje het ding.
Ja.
Je kan het zien als een uitdaging. Ik zou zelf liever zelf kiezen wie ik zou doen, bijvoorbeeld. Maar goed, dat dus.
En als zo'n keuze je bekender zou maken, nog bekender, bij een breder publiek.
Maar dat is natuurlijk. Ja, ik snap wat je bedoelt. Dat is natuurlijk het eeuwige probleem met. Kijk, als je in een band zit zoals ik, en je hebt op een gegeven moment een bepaalde cultstatus, weet je wel. Je bent wel gewaardeerd, maar voor een select publiek. Nou, mogen wij niet klagen, want we hebben door de jaren heen, door die 25 jaar, hebben we natuurlijk best wel een fanschaar opgebouwd. Maar als ik vanaf het begin aan wat assertiever was geweest, of wat uitgesprokener, dan waren we waarschijnlijk veel bekender geworden. Snap je? Mm-hmm. En dat is natuurlijk financieel aantrekkelijk, en dat is leuk voor iedereen en voor de platenmaatschappij. Alleen, ik heb dat bijvoorbeeld wel eens met Tim Knol over gehad. Weet je wel. Hij kan dat. Hij kan makkelijk praten in gezelschap. Hij kan makkelijk aan een tafel gaan zitten, en dan komt dat gewoon een kwartje in. Dat gaat wel. Of Douwe Bob, of weet je, dat soort mensen. Maar ik denk dat ik... ik weet het zeker, omdat het ook niet zo gegaan is. Het zit waarschijnlijk niet echt in mij om heel erg uitgesproken naar buiten te treden. En dat heeft inderdaad consequenties, want daardoor blijf je toch altijd redelijk in het alternatieve circuit. En ik weet zeker dat mijn muziek of onze muziek best wel voor een heel groot publiek aantrekkelijk is, snap je? Dus een groter publiek dan we nu hebben. Maar nogmaals, we mogen niet klagen, hoor. Want we hebben een hele fijne, vaste schare fans die met ons meegroeien. En elke keer komt er weer nieuw aanwas bij. Bijvoorbeeld de kinderen van die mensen. En dat is echt heel erg leuk om te zien, ook als je op het podium staat. Dat je zowel mannen en vrouwen van tussen de 50 en de 60 en kids van 30 en die hun kinderen weer, weet je wel. Dat is heel leuk om te zien. Maar dat is wel een dingetje geweest. Kijk, in mijn omgeving werd er natuurlijk ook wel eens over gepraat. Van een beetje, kom op man, doe eens wat. Je moet meer exposure, zorgen voor meer exposure. Kom nou eens, En daar ben ik waarschijnlijk te eigen gereid of zo voor. Maar ik weet niet, of te verlegen of whatever. Maar goed, dat station is ook wel een beetje gepasseerd. Dat is nou eenmaal zo en dat hoort bij me. En
dat is ook oké?
Ja, dat is oké. Daar heb ik vrede mee. Natuurlijk denk ik wel eens van, jeetje, als ik naar andere artiesten kijk die soortgelijke dingen doen. Shit, weet je, dat had ik ook al gewild. Maar goed, dat denken ze misschien van mij ook weer. Andere artiesten die nog minder, weet je. Dus zo blijft dat natuurlijk altijd.
Ja.
Maar goed, als je dat zou willen als artiest, dan zou je inderdaad moeten meedoen aan vroeger zei ik altijd gekscherend van, dan moet je bij Waku Waku gaan zitten, weet je wel. Ja. Dat was dan zeg maar het ding toen. En ja.
Het gebeurt nu ook meer dan eerder.
Dat klopt. Maar er zijn ook, het is gewoon een overkill aan dat soort programma's natuurlijk.
Ja, daar heb je ze weer, denk je dan?
Ja, je hoeft er natuurlijk niet naar te kijken. En dat doe ik dan dus ook niet.
Eigenlijk ben je ook wel speciaal als je er gewoon los van staat.
Ja, in ieder geval, je hoort niet bij de gevestigde meute of zo die allemaal dezelfde. Nou, dat ga ik niet zeggen.
Nee, oké.
We gaan geen rare negatieve dingen over andere mensen zeggen.
Goed plan.
Nergens voor nodig.
Goed plan. Kan best, maar we doen het niet.
Nee, dat doen we niet. Dat doen we een andere keer.
Ja. schrijf jij wel eens liedjes voor anderen?
Ja, maar dat heb ik wel gedaan. Maar er is eigenlijk nooit veel mee gebeurd. Ik heb wel eens wat co-writes gedaan met Diederik Nomde. En ik vind het wel heel leuk. En ik ben ook wel van plan om me daar wat meer, in ieder geval wat meer in te verdiepen. Omdat ik dat gewoon wel interessant vind als andere mensen mijn liedje spelen en zingen, whatever. Maar het is er nooit echt van gekomen om dat met regelmaat te doen of zo, weet je wel.
En ga je dan met iemand zitten en schrijven of doe je dat online?
Dat kan allebei. Tegenwoordig is dat natuurlijk zo makkelijk. Je kan elke muzikant heeft wel een Pro Tools setje of weet ik veel, Logic of zo op zijn MacBook. En het is binnen 5 minuten gepiept om dingen aan elkaar te geven. En dat is natuurlijk de zegen van deze tijd. Dat het allemaal zo makkelijk gaat. Sterker nog, wat ik bijvoorbeeld met Robin voor Johan doe, het schrijven, dat doen we ook regelmatig op die manier. We zitten niet altijd bij elkaar. Ik kan bijvoorbeeld om 2 uur 's nachts kan ik hem wat sturen van, god, ik heb nu dit en dat, of omgekeerd. En dan gaan we, zet hij het in zijn setup en dan maakt hij er weer van en dan krijg ik het weer terug. En zo bouncen we heen en weer. En dat is fantastisch natuurlijk, dat is heel leuk. En bijvoorbeeld een co-write, dat je met iemand anders doet, dat kan ook heel erg leuk zijn als je dat bijvoorbeeld met 2 gitaren in een ruimte doet en dan echt 3,5 uur voor gaat zitten. Dat wil ik nog wel, daar wil ik me wel wat meer op als ik de tijd voor heb, want nu ben ik weer met mijn eigen dingen bezig.
Maar zou je dan kunnen gaan zitten en schrijven met in je hoofd, dit nummer is voor Anouk?
Ja, dat zo zou je het wel. Dat is ook een manier. Je kan ook zeggen van, ik heb 10 songs waar ik zelf niet zoveel mee kan. In de zin dat het niet op het album past of zo. Of ik voel bij dat het voor iemand anders is.
Ja, mooie kat.
Dat was Terrence de kat. dat is een manier, maar je kan ook inderdaad, wat jij zegt, je kan ook zeggen van ik ga voor Anouk, ik zie Anouk voor me, ik hoor haar zingen en nu ga ik iets maken. Dat kan ook heel interessant zijn, absoluut. Ja. En kijk, het is natuurlijk ook zo, ik heb heel veel ideeën liggen en wie weet ga ik een keer op een goede dag, ik gooi hem zo naar buiten. Op een goede dag misschien alles bij elkaar zoeken en dan misschien kijken van ja, dat zou leuk zijn als Anouk dat doet of weet ik veel, iemand anders of Marco Borsato of whatever.
Ja, het zou zeker interessant zijn. Marco Borsato die een liedje van Jacob de Griot zingt. Ja.
En voor mij ook heel interessant zijn, denk ik.
Nederlandstalig, hè? Dan zou je wel Nederlandstalig...
Nederlandstalig. Ik heb zelfs een aantal jaar geleden gedacht... ik ga gewoon vanaf nu Nederlands zingen. Ik was er helemaal klaar mee. En ik heb mijn poging gewaagd. En op een of andere manier vind ik het heel erg ongemakkelijk... om mezelf Nederlandse zinnen te horen zingen...
Dat is ook iets anders,
dat is
hè?
Het anders.
Klinkt anders. Ja. Je bent zo gewend aan Engelstalig.
Ja, er is meer afstand volgens mij als je in een andere taal zingt. Ook al... Kijk, om het in het Nederlands interessant te maken voor jezelf... moet je al best wel op een intellectueel niveau nadenken, weet je wel. Anders wordt het heel plat. Maar in het Engels kom je daar waarschijnlijk makkelijker mee weg door... Omdat, kijk, de rock'n'roll is natuurlijk in principe Engelstalig. Engels, ja. Dus She Loves You stelt ook niks voor. Maar goed, dat heeft toch een andere betekenis dan als je het in het Nederlands heel plat zou doen. Ik denk dat dat een reden is, hoor. Ik heb wel heel veel bewondering overigens voor mensen die dat wel heel goed kunnen. Zoals Boudewijn de Grote en met Lennart Nijg samen. En Erik de Jong Spingvis, dat vind ik echt waanzinnig interessant en... Knap ook, hoe ze dat op een bepaalde manier doen.
Ja. Ja. En je wil natuurlijk absoluut geen kleinkunstgevoel meegeven aan een liedje.
Ja, dat gevaar loert natuurlijk altijd. Ja. Ik heb niks tegen kleinkunst, maar als je popmuziek maakt zoals ik dat maak... wordt dat wel heel weird als je dan kleinkunstig gaat overkomen.
Ja, dat moet gewoon toch altijd ook een onderbuikgevoel, een natuurlijk gevoel geven.
Ja, denk ik wel. Maar ik denk dat als ik mezelf dan hoor zingen in het Nederlands, dat het dan toch... dat ik dan me ongemakkelijk voel omdat het niet omvloerst genoeg is of zo. Weet je? Een beetje vaag misschien, maar...
Nee, ik snap het al, ja.
Weet je? Dat ik dan te direct word. Terwijl ik ook in mijn teksten best wel vaak... in mijn Engelse teksten best wel vaak direct ben... in de zin van dat ik zeg waar het over gaat. Maar dan voel ik me dan toch... heb ik nog een soort safety, een soort schilte tussen mij en de... Het is misschien heel vaak wat ik zeg, maar zo voelt dat voor mij, weet je wel.
Ja, toch een soort afstand.
Een soort afstand.
En in Nederlandstalig wordt, dan is het gewoon echt... Ja,
dan is het
wat
bam
het is.
Wat het is, ja. Gewoon alsof je een gesprek met iemand voert, ja. Dan,
ja.
Dat, maar ik bedoel, het is dan, daar bedoel ik niet mee dat het heel makkelijk is... om dan een Engelstalige tekst te maken, want daar kom je ook niet mee weg... als je zomaar wat... bij elkaar
harkt.
Ja, bij elkaar harkt. Ja,
en je vertelde, je hebt ideeën liggen.
Ja.
Hoe liggen die erbij dan?
Dit soort harddisk, op een harddisk. En ik heb er een stuk of 10, 20 van. Met allerlei losse flarden en refreintjes, coupletjes, stukken tekst.
Stukjes, echt ideeën?
Stukken. Vaak een driekwart lied, een half lied. Of gewoon een heel vaag ideetje met een beat. En wat gepiel op een piano. En ik ben heel slecht in het administreren. Dus in het bijhouden van wat ik nou eigenlijk gedaan heb. Dus bij mij gaat alles in een map. En dat geef ik dan een naam waarvan ik denk van dat is een hele handige naam. En dan vervolgens... Dat heb ik dan met mijn dronken kop gedaan. En de volgende dag weet ik niet meer waar dat op sloeg. Dus ik heb nu allemaal mappen op mijn harddisk staan. Met onafvolgbare namen. En af en toe luister ik daar wel eens naar. En dan denk ik, oh wow, dat is een dat is leuk wat ik toen gedaan heb.
En hoe oud is dat dan?
Nou, dat varieert. Dat is soms 15 jaar oud. Maar dat kan ook van vorig jaar of vorige week zijn. Ik heb tegenwoordig doe ik heel veel trouwens wel op mijn iPhone. Gewoon aanzetten. Ik heb een heel handig recorder-appje. Omdat het werkt heel snel. Dus hoef ik alleen maar chip chip en dat doet het al. En dan werkt hij. En daar kan ik ook weer gewoon in mijn computer bewerken. En
werkt het niet in de hand dat het zo makkelijk gaat van je hebt een idee, dat gooi je er zo even op en dan?
Dat is absoluut waar.
Je moet een stap verder komen.
Ja, dat is absoluut waar. Die conclusie had ik al heel snel toen ik merkte dat het heel makkelijk werd om dingen op te nemen. Dat je door het gemak raak je eigen. Laat ik het anders zeggen. Vroeger had je een soort beperking. Je moest er moeite voor doen om. Je moest eerst een recorder aanzetten. En dan. Nou, dat was dan een cassette ding. Dan ging je dan wat opnemen. En dan. Wilde je daar wat mee verder komen, dan kon je niet heel makkelijk je laptop openslaan en even zeggen van, nou, wacht even, dan ga ik even. Nee, dan moest je naar de studio, dan moest je dit en zus en zo. En die beperking, of hoe je het wil noemen, dat heeft ook zijn voordelen, omdat je daardoor heb je veel meer overzicht. Je hebt veel meer. En ook de urgentie dat je daar, wat jij net zegt, dat je het moet afmaken, dat je het tot iets moet komen. En inderdaad is het nu zo dat je op een gegeven moment heb je 10 dingen van 20 seconden. En dat heb je niet voor niks opgenomen. Omdat je neemt dat op omdat je denkt dat dat wat is. Maar goed, dat wordt inderdaad een heel ding zo van door de bomen zie je het bos eigenlijk niet meer.
Ja.
En dat is absoluut waar. En dat om even verder te gaan. Bijvoorbeeld in de studio heb je nu door Pro Tools en dat soort opnameprogramma's ben je ook eigenlijk onbeperkt in wat je kan doen. Hè? Vroeger had je een tape recorder met 24 sporen en daar moest je het mee doen. En was er een spoor vol, dan ging je pingpongen, ging je bouncen. Bouncen wil zeggen dat je dan twee sporen samenbrengt op weer één spoor en dan dat je weer wat overhoudt. En dat hoorde eigenlijk al bij de productie. Dat hoorde eigenlijk al bij de manier van opnemen. Dus je wist van tevoren al van als we die twee gitaren bij elkaar gaan zetten, dan kunnen ze niet meer los.
Ja.
Dan is dat het. En dat is op zich best wel een fijne manier van werken. Omdat je dan ook heel gefocust bent. Nu heb je vaak de neiging om. En dat weet ik van andere muzikanten ook. En dat zal je misschien zelf ook wel kennen. Dat je. Oh, weet je, dat doen we later wel. We hebben nog sporen genoeg. En dan zetten we die gitaar er even op of die piano. En dan gaan we daar later wel naar kijken. En dat is het gevaar, dat je dan op een gegeven moment. Ja,
ja, het geeft ook een soort van onrust misschien.
Ja, zeker,
hè?
Onrust.
Het is nooit af.
Het is te veel op een gegeven moment. Het wordt te veel. En dan, dat is absoluut waar. Dat gevoel, dat ken ik heel erg. Wat ik nu probeer is om dat zoveel mogelijk te beperken. Dus eigenlijk je eigen grenzen weer terughalen. Dus jezelf een beperking opleggen van ik wil dit in 4 sporen wil ik dit doen. En wat er dan gebeurt, dat moet goed zijn. Dus wat er dan staat, moet goed zijn. En dan gaan we wel verder kijken. Maar niet, ik doe even dit gitaartje. Oh, dan heb ik nog 5 ideeën van gitaren. En dan gaan we later wel uitzoeken van dat wil ik niet meer. Want dan, ik heb gemerkt dat dat dan minder bij jezelf zit. Dan ben je eigenlijk op een voor mijn gevoel. Dat voelt gewoon niet goed. Weet je? Ik werk vanuit een gevoel. Het moet bij mij goed voelen. Wat het ook is en wat iemand er ook van vindt. Als het voor mij goed voelt en het is, ik denk daar iets bij of ik voel daar iets bij, dan is dat het.
Ja.
En dan breng ik het uit. Weet je, geen concessies of zo. En ik denk, als je te veel gaat lopen puzzelen en dingen, dat het steeds verder van je afkomt te staan. En dat hoeft niet altijd, uiteraard. Want je kan je ook iets geniaals maken met 125.000 sporen muziek. Maar goed,
ja.
Het is mij nog niet gelukt in ieder geval.
Je zegt we. Heb je dan, jij produceert ook je eigen liedjes?
Nee, dat gaat samen. Normaal gesproken nemen wij de band Johan. Dus dat is dan, als ik het over we heb... nemen bij Frans Hagenaars op. Daar hebben we alle platen, alle albums nog mee opgenomen. En dat bevalt heel erg goed. En hij is een fantastische engineer, maar ook een fantastische producer, in de zin dat hij ook heel erg meedenkt over wat we eigenlijk aan het doen zijn. En hij is ook een soort... Hij overziet het geheel, dus hij weet op een gegeven moment wel van wanneer je een verkeerd afslag maakt. En dat hoort bij het produceren. En we hebben daar vaak discussies over. Of we hebben daar vaak... We komen er altijd wel op een bepaalde manier uit. En vaak, soms verschillen onze ideeën. En dan gaan we bijvoorbeeld... zetten we Spotify aan en dan gaan we... Nee, dit bedoel ik. Nee, dit bedoel ik.
Weet je wel dat?
Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Ik bedoel deze weer. Ja, maar zeg dan wat je bedoelt. Ja, ik kan dat moeilijk uitleggen, weet je. Want over muziek praten en over klanken, dat is het lastigste wat er is. Want wat jij donker noemt, noem ik misschien licht, weet je wel. Dus dat is... En dat maakt het ook zo ongelooflijk interessant natuurlijk. Muziek en kunst in het algemeen.
Ja. En Frans Hagenaars, die heeft zeg maar die afstand. Die kan er fris naar kijken.
Ja.
Jij neemt hem serieus, neem ik aan. Ja. Als hij iets zegt over een nummer of over een productie.
Ja, die man heeft echt enorm enorme bagage aan muziek die hij geluisterd heeft, die hij zelf opgenomen heeft. Dus als hij praat over popmuziek, en dat is wat hij doet, hij neemt popmuziek op, dan neem ik hem heel serieus, omdat hij gewoon... Door zijn bagage die hij heeft, kan hij ook heel makkelijk uitleggen en destilleren van wat bij iets past of zo, weet je wel. En soms laat hij zich ook wel verrassen doordat dat in zijn hoofd dingen niet bij elkaar passen. Maar als we het dan eenmaal doen, van wow, dat is weer een nieuw inzicht voor hem ook. Maar dat geldt voor mij ook, weet je wel. Je leert ook van elkaar, dus je laat je verrassen. En wij werken op een hele vrije manier altijd. In de zin dat niets is fout. Alles, wij kunnen, alles kan. En we gaan niet zeggen van tevoren dit is een waardeloos idee en doe even normaal of zo. Dat gebeurt gewoon niet. En dat komt waarschijnlijk ook omdat we al zo lang met elkaar werken. Je moet niet vergeten, ik ben nu bezig aan het zesde album. En die zijn allemaal door hem, samen met hem gemaakt. Dus wij hebben wat dat betreft wel een hele geschiedenis al achter ons liggen. We kunnen lezen en schrijven met elkaar. En dat,
bijzonder.
Dat is wel bijzonder, ja. Dat is ook zo, want er zijn niet zo heel erg veel bands die zo lang met dezelfde producer werken.
Nee, klopt.
En dat is niet eens uit gemak of zo geboren. Het is meer gewoon omdat ik me daar safe bij voel. En dat ik me veilig voel om met hem te werken. En ik kan me daar goed uiten. En ik denk dan van waarom... Nou ja, ik heb natuurlijk wel eens nagedacht van wat zou het leuk zijn als, weet ik veel, een of andere Amerikaanse producer een hele vette plaat van maakt. En kijken wat er dan gebeurt. Weet je, tuurlijk, dat denkt iedereen. Maar wie weet, ik ben nog jong, dus dat kan allemaal nog.
Dat
kan allemaal nog.
Maar volgens mij, het is ook heel belangrijk dat je je veilig voelt bij iemand, wat jij net zegt.
Tuurlijk.
Dat je jezelf durft te geven. Ja, en dat je alles uit durft te proberen.
Absoluut. Want je gaat altijd, hoe klein het ook is, je gaat altijd met de billen bloot. En het is altijd, weet je, het is niet zo makkelijk om even wat in te gaan zingen. En jij hebt net de dag ervoor een tekst gemaakt en je gaat dat inzingen. Dat hoef ik je niet te vertellen, weet je wel. Dat is, oké, en dan ga je naar boven of naar de opnameruimte. En dan met je billen samengeknepen. Oh my god, nu komt het, weet je wel. Zo van, what the fuck was dit? dat kan. Dus dan ben je altijd min of meer op voorbereid. Weet je? En als het dan, als mensen wel positief zijn, is dat natuurlijk mooi. Dan krijg je daar weer een kick van. En als het een beetje is van, dat vind ik trouwens het allerergste. Moi. Weet je, als niemand wat zegt.
Als het stil blijft.
Als stil blijft, dan is het iets niet goed. Maar goed, dat proces ga je dus elke keer, maak je mee. En dat is wel een ding natuurlijk. En dat heb je bijvoorbeeld als je, met alle respect hoor, maar als je bassist bent of Of drummer, daar heb je er veel minder problemen mee. Want dan doe je gewoon wat je doet. Ja, dit is het. En ik weet niet wat je er nog meer van wil maken. Maar goed, dat hoor ik dan wel. Maar dat is toch op een ander level. Het is toch anders. En dat maakt je zo kwetsbaar als songwriter en zanger, denk ik. Maar goed, daar hebben we zelf voor gekozen. Dus niet klaar. Dat doe ik ook niet, hoor.
Maar even over het inzingen. Dat vind ik echt interessant. Is Frans dan iemand die erbij is en zegt van, dit was te gek. En ja, dit moet je misschien nog een keer overdoen.
Nee, maar dat gebeurt regelmatig. Dat hij bijvoorbeeld op de stopknop drukt. En jij bent nog aan het schreeuwen en zingen en doen. En in één keer is de muziek weg. En dan zegt hij bijvoorbeeld, dit was helemaal te gek, dat stukje. Helemaal te gek. Alleen, ik zou dan toch die zin niet naar boven afbuigen, maar naar beneden. En weet je, dat is natuurlijk maar wel voor kleine details. Maar dat gaat eigenlijk op een zo'n natuurlijke manier. Dat weet ik ook al van tevoren dat gaat gebeuren. En daar ben ik alleen maar blij mee. Want het is niet zo dat ik de wijsheid in pacht heb. En dit ga ik zingen en dit is het. En bekijk het verder maar. Nee, ik vind het juist heel interessant als dat gebeurt.
Yeah.
En we denken ook samen heel erg na over wat voor geluid je dan wil. Wil je de velgalm op? Wil je wat voor galm? Wil je een 50s galm op? Wil je als Elvis klinken? Of wil je als Bob Dylan in een kleine setting klinken? Weet je, dat op die manier praten we erover. En op die manier denken we erover na. En er is voor elk... Het is trouwens ook wel soms dat we bijvoorbeeld 3,5 uur bezig zijn alleen maar over een klankkleur. Dat we er niet uitkomen. Kijk, en die luxe heb ik dan omdat de lijnen kort zijn. We zitten niet in een hele dure studio in de zin van dat elk kwartier moeten we zoveel aftikken, weet je wel. Dus dat is natuurlijk ook een voordeel.
Maar dan heb je het over productie eigenlijk,
productie,
hè?
Ja. Het opnemen en het produceren is ook veranderd in de loop der tijd. Omdat vroeger was het echt zo van, we gaan het eerst opnemen. Dan heb ik het bijvoorbeeld over mijn eerste album, dat is 1996. Dat was veel meer van, we hebben 24 sporen recorden staan. We gaan dit opnemen. Wat ik net al zei, dat soms de sporen nog vol zijn. En dat je ze bij elkaar moet voegen, zodat er weer wat meer ruimte komt. Dus toen was je veel minder bezig met het produceren op zich. Het produceren was dan meer zo van, we gaan het straks mixen. En dan gaan we per spoor kijken van wat bij elkaar kan. En soms kon je dan trucjes doen van dat je het op een andere recorder zette. En weer gewoon een beetje die Beatles dingen experimenteren. Wat ik overigens ontzettend gek vind. Nog steeds om dat dingen achter tevoren te gooien. En dat soort shit allemaal. Maar dat is nu allemaal digitaal. Dat vind ik wel jammer. Want ik kan me nog herinneren dat ik vroeger met een potlood in de ruimte stond. En dan stond er 6 meter verder stond iemand anders met een potlood. En dan ging die tape er langs. En dan gingen we dat soort dingen, weet je wel. Dat is waanzinnig leuk om te doen.
Ja.
Maar goed, het produceren begon toen eigenlijk pas bij het mixen. En tegenwoordig werk je volgens mij, tenminste, althans zo werken wij, meer als je aan het opnemen bent en je bent met een Pro Tools sessie bezig, dan ben je eigenlijk al min of meer aan het produceren. Dan ben je al...
Ja.
Weet je wel, omdat het edit ook zo makkelijk is geworden. Je kan heel makkelijk een stukje muten of weghalen. En een ander stukje ergens anders vandaan pakken en neerzetten. Het is een hele andere kijk op opnemen geworden.
Ja.
Omdat je hebt geen beperkingen meer eigenlijk.
Ja.
En dus je kan wel zeggen dat als we bijvoorbeeld, als een zanger opstaat, en dat is meestal wat ik als laatste doen bij een nummer, dan is het al voor zeg 80%. Is het al wat het moet zijn. En dan is het nog een kwestie van... die gitaar klinkt toch niet zo lekker nog. Dus daar ga ik even wat mee doen. En dan laat ik hem ook zijn gang gaan. Want dan is hij gewoon aan het stoeien met geluiden en met zijn compressors, waar ik de helft niet eens van weet hoe ze werken. Mm. Dat ze shit allemaal. En met EQ's. En dan draait hij aan de knop en dan klinkt het weer. Dan denk ik, wow, weet je.
Ja.
Dat is voor mij nog echt na al die tijd nog een soort rocket science, hoor, af en toe, hoe dat allemaal werkt. En ik kan daar echt uren naar kijken. En dan nog. En dan vraag ik wel eens wat van, maar wat heb je nou gedaan? Ja, zegt hij dan, dat is het geheim van de smid.
Ja.
Ja.
Hey, maar nog even terug wat je zegt over de zang. Dat er eigenlijk, dan heb je het over, er moet een bepaald galm over, het moet een bepaalde manier klinken. Als je aan het inzingen bent, hoor je dan gelijk ook zo?
Soms wel, ja. Ik vind het Het ligt er een beetje aan wat het materiaal is. Als het een akoestisch ding is, bijvoorbeeld alleen een akoestische gitaar en weinig drums, kan het nog wel eens voorkomen dat ik dat dan heel droog wil. Juist om het heel scherp te houden. Maar meestal vind ik het toch wel fijn om een beetje al het idee te hebben van een soort ruimte creëren. En soms als iets met een hele weirde tape-echo of zo moet, vind ik het soms zelfs fijn om het dan met die tape-echo in te zingen. Zodat dat je het al kan anticiperen op wat het uiteindelijk gaat worden. En dat voelt toch anders dan dat je het droog inzinkt.
Zeker.
En dan later, snap je? Dus dan kan je er al mee. Dan ben je zelf eigenlijk al bezig met hoe het gaat klinken.
Ja.
Dus dat verschilt. En ik ja, meestal heb ik wel. Meestal beginnen we wel van. Omdat ik dan bijvoorbeeld een guy vocal thuis heb ingezongen van. En dan hoort Frans of Robin of iemand anders van. Ah, dat zou te gek zijn als we dat met dat geluid zouden doen. Dat moet met die microfoon. En Frans dan meteen van. Oh ja, maar dat is die microfoon, dat hoor ik meteen. En dan blijkt dan altijd achteraf dat het toch die andere microfoon moet zijn. Maar goed. Maar dan zijn we eigenlijk al met de sound bezig.
Ja.
Dus dan gebeurt het, als ik dan de final take ga inzingen, of in ieder geval daarmee bezig ben, dan zitten we al op dat niveau, ja. Ook voor mezelf vind ik het ook wel lekker, want ik ben er niet zo dol op om mijn eigen stem dan droog met die muziek. En dan denk ik, weet je, awkward. Dit is het niet. En dan.
En je zit ook eigenlijk gewoon veel meer in de sfeer als je de juiste sound.
Het is zo belangrijk. Kijk, een zang opnemen en hoe het uiteindelijk wordt. Nou, dat is vaak een wereld van verschil. En ja, dat is het ook.
Ja.
Soms dan kan dat wonderen doen. Maar het is ook wel weer zo dat als je het heel droog hoort en de muziek is ook vrij droog en het klinkt niet of het is niet goed, dan is het waarschijnlijk ook niet goed. Dat is natuurlijk ook wel weer zo. Dat is de andere kant.
Mm-hmm.
Maar daar schipperen we een beetje mee. En dat is altijd het is een beetje stoeien met. En ook hoe je mood is op dat moment. En we hebben je kan op de meest gekke manieren kan je inzingen. Je kan zitten doen, je kan het liggend doen.
Wat is jouw manier?
Ik heb een tijdje zittend gedaan en toen kwam ik achter dat toch niet werkt, omdat ik dan toch op een bepaalde manier ga knijpen met mijn stem, omdat ik geen. Het is te anders als je staat en met je voet op de grond. En weet je, je juiste houding, zeg maar, zoals je dat min of meer geleerd hebt of bij jezelf hebt ontwikkeld. Ik heb het ook wel zo in een kleermaker zit gedaan met een SM58.
Oh ja.
De meest weirde dingen. Het hangt er maar net vanaf hoe het valt, weet je. Want soms. Als je gaat staan en je gaat voor een mooie Neumann microfoon van 60.000 euro staan. En je gaat zingen en het komt vanuit. En dan hoor je terug en denk je, nee, dat is het niet. Ga je maar die SM57 en ik ga in een hoekje zitten en ik ga het. En dan is het in één keer wel. Dus fijn.
Ja.
Dat is altijd weer het leuke. Daarom ben ik ook dol op in de studio zitten. Ik vind het onwijs leuk om te doen. Vooral als ik dan ook alles af heb, qua wat ik zelf dan bijvoorbeeld teksten. En dat ik wel min of meer weet hoe de melodie gaat. En dat ben je natuurlijk ook een beetje aan demo thuis. Dus je gaat niet from scratch ga je de studio in. Dus dat weet je wel. En als dat allemaal voor elkaar is, dan vind ik het erg leuk om daarmee bezig te zijn.
Ja. Hey, maar je dubbelt jezelf ook best wel vaak.
Ja, dat is wel een ding wat ik heel fijn vind. En dat heb ik een beetje. Dat is een beetje op een gegeven moment mijn ding geworden. 9 van 10 keer, als ik wat al ingezongen heb, zeg ik. En dan gaan we het nog een keer doen. En dat doen we vaak sowieso wel natuurlijk, omdat je meerdere takes wil hebben. Maar dan komt het bijna altijd wel op meer dat ik dan iets uit het midden, 2 takes, zang takes of eentje een beetje vertraging geven. En dan dat mooie Lennon-effect.
Ja, dat is ook heel gaaf.
John Lennon deed het omdat hij heel erg onzeker was over zijn stem. En misschien hebben alle zangers dat wel een beetje. Dat ze, als je niet heel erg narcistisch aangelegd bent, dat je toch denkt van.
Het is te mager, dit.
Ja, doe maar nog maar een beetje erbij.
Het groter.
Ja, precies.
Ja.
Ja, waarom niet, weet je wel? Als het gaat om wat je beoogt, wat je wil doen.
Ja.
Wil je het heel close houden? Wil je het heel erg klein en direct houden? dan lijkt het me niet voor de hand om het te gaan dubbelen. Maar
ja,
over het algemeen werkt het voor mij. Voor mijn gevoel werkt het heel erg goed. En ik ben altijd wel fan geweest ook van dat geluid. Het hoeft voor mij allemaal niet zo. Het is ook een instrument, de zang.
Ja,
het is gewoon net als een gitaar of een piano. Oké, dat is de zang. En dat hele traditionele van de zang moet helemaal bam voorop staan. Maar dat is allemaal niet meer, joh. Het is 2021. Ja.
Hey, liedjes schrijven.
Ja.
Komt dat bij jou gewoon uit de lucht vallen?
Nee, zeker niet. Ik moet zeggen, vaak als ik nog helemaal niets heb, bijvoorbeeld we hebben net een album af en we gaan weer aan een nieuw album, of ik ga aan een nieuw album werken of nieuwe liedjes maken, dan gaat het me vrij makkelijk af. In de zin van dat ik dan een piano pak of een gitaar en ga zitten. Maar daar moet ik wel voor gaan zitten. Het is niet zo dat als ik op de wc zit, dat ik in één keer een geniaal nummer bedenk. Dat zijn allemaal romantische dingen die niet. Die zijn voor heel weinig mensen weggelegd. Paul McCartney en voor de rest niemand. En zelfs voor hem niet. Maar goed, dat is gewoon noeste arbeid. Gaan op een hele lullige manier. Ook vaak drie akkoorden en gewoon zoeken naar een bepaalde melodiewending en dat werk. En op een gegeven moment dan denk je, hey, wacht even, dit heb ik nog niet eerder gedaan. Of dat ken ik wel ergens van, maar goed, ik neem het toch maar op. Mm-hmm. En dat is trouwens ook wel een ding, hoor. Van dat je vaak hebt, ik heb dit al eens eerder gehoord. Shit, van wie is dat? En dan vraag je dat aan 10 mensen en niemand weet het. En dan blijkt het soms nog niet te bestaan, maar dan heb je het al eens eerder gedaan. Bijvoorbeeld zelf opgenomen. Dat zijn de goeie. Mm-hmm. Maar je hebt het ook wel eens dat je er zelf achterkomt dat je op een de meest onverklaarbare momenten dat je net voor het inslapen ineens denkt, shit, dat is een nummer van dat lijkt er echt te veel op, daar moet ik echt wat aan veranderen. Dat gebeurt echt. Maar dat komt ook omdat er is zo, ja, ik vraag me wel eens af, waar ben je nog mee bezig? Je bent eigenlijk een soort herhalingsoefening aan het doen. Toch? Alles is eigenlijk al gemaakt.
Alles is al gemaakt.
Gemaakt. Maar dan nog is dat ook weer niet waar, weet je? Het is ook weer niet waar. Het is ook weer. Dat maakt het allemaal zo interessant.
Dat maakt het interessant en dat je er eigenlijk nooit genoeg van krijgt.
Nee, precies. En er zijn miljarden manieren letterlijk om. Het is nooit hetzelfde.
Precies. Maar
het heeft natuurlijk verwantschap met je maakt muziek in een bepaalde stijl. Natuurlijk doe je dat. En als ik ga schrijven of ik ga zitten met mijn gitaar, dan weet ik al van, nou, dat wordt. Ik ga niet denken van, ik ga nu iets doen wat nog nooit iemand in de hele wereld gedaan heeft. Want dat is niet zo. Zo zit het niet in elkaar. Je bent gewoon heel melodieus aan bezig. En ik werk op. Ik hou van melodieën, dus ik daar focus ik me op. En vaak het lastige is dan. Als je een zangmelodie erbij hebt en dat is dan wat eigenlijk het nummer maakt, dat is het liedje. Want drie akkoorden, vier akkoorden achter elkaar die mooi zijn, is nog niks. Dus dat komt altijd samen. Dus je bent eigenlijk per ongeluk ben je iets aan het zingen en omdat je dat in je hoofd hebt en in één keer vallen die melodieën bij elkaar. En dat wordt dan iets interessants. Maar dan heb ik vaak het probleem dat. Dan ben ik fonetisch bijna aan het zingen. Maar dan zit er wel bijvoorbeeld een bepaalde frase zit er in wat bestaand Engels is. En dan heb ik heel veel moeite omdat dat zo in mijn hoofd zit. En als ik dan eenmaal die tekst ga afmaken om dat los te laten, weet je wel. Dat is het probleem waar elke songwriter mee zit.
Want je zingt daar natuurlijk fonetisch. Je zingt bepaalde klanken omdat ze goed klinken ook.
Tuurlijk, je zingt die klank omdat dat hoort erbij. Dat past. Dus dan ga je een tekst maken en dan probeer je met dezelfde klank woorden te vinden. En dan, dat is de eeuwige struggle, weet je wel.
Ja.
Dat moet ik zeggen, dat is niet altijd even fijn. Maar goed.
Nee, het voelt een beetje onnatuurlijk ook.
Ja.
Maar heb jij, qua teksten, heb jij ook zinnen liggen?
Nou, ik heb bij mezelf gemerkt dat ik wel in de loop der jaren wel dingen ga inderdaad zinnen ben gaan verzamelen. Dus in een Word document. Bijvoorbeeld als ik iets anders zit te doen en ik heb een zin in me. Of ik kijk een film en ik zie een bepaalde zin. Dat vind ik een heel mooi beeld. Dan dat ik ze snel optik. of in mijn telefoon, of als ik mijn laptop open heb. Ik heb een bepaald Word-documentje waar ik gewoon aan kan klikken en dan kan ik gewoon daarop verder. Dat is wel zo. Dat deed ik vroeger eigenlijk niet, maar... Maar dat geeft me ook wel inspiratie, want daar kan je ook wel een heel verhaal dan omheen verzinnen. Mm-hmm. Of zo, weet je wel. Of, want je schrijft het niet voor niks op, maar je vindt het interessant.
Ja, dus ja, dan, ja. Maar en vaak in je hoofd heb je toch een beetje dezelfde soort zinnen, weet je. Daar kom je er niet los van. Mm-hmm. En als je extra zinnen bijhoudt, dan kom je ook weer wat... Met andere woorden, woordengebruik.
Ja, andere woorden, ja. En waar ik ook de laatste tijd heel veel aan heb, is dat vertaalding op internet. De DeepL heet dat.
Oh, nee, niet echt. Nee.
Mijn vrouw die kwam ermee en die werkt op een advocatenkantoor. En die moeten dan juridische stukken moeten ze, vertalen. En dat doen ze dan door DeepL. En vaak krijg je dan hele kromme zinnen. En dan, goed, dan moet je dan nog zelf bijschaven. Maar ik heb gemerkt dat als je een bepaald gevoel hebt of een bepaald idee wil overbrengen in het Engels en je komt er niet uit, en dan heb ik het wel eens in het Nederlands gedaan. Bijvoorbeeld... Gewoon out of the blue, gewoon 10 zinnen tikken in het Nederlands. En dan komt er op een gegeven moment een vertaling uit. En dat staat natuurlijk een soort abacadabra. Maar er zijn ook stukken bij van wow. Weet je, dat is goed. En dat is goed. En daar kan je dan weer verder mee werken. En dat heeft me wel heel erg geholpen, moet ik zeggen. Dat
heb je ook gebruikt, dat soort
zeker,
stukken.
Zeker. Dat was voor mij echt een bevrijding. Zo van wow, ik kan daar wat mee. Want... Het wordt ook steeds beter, die vertaalmachine. Dus je krijgt ook wat fancier woorden in plaats van alleen maar de gebruikelijke... Niet dat ik speciaal fancy woorden wil gebruiken, maar goed, het mag wel... Weet je, vroeger was het heel erg plat wat je dan al kreeg als vertaling. En dat is wel een goede tool, heb ik gemerkt. En het werkt omgekeerd ook. Je kan ook van het Engels naar het Nederlands. En dus als je een Engelse zin hebt gemaakt en je weet niet of die helemaal correct is, in de zin van qua tijds, weet je wel, is het have of bla bla bla. En je gooit hem door die machine en dan krijg je ook vaak te zien wat er mis aan is of zo. Weet je? Dus het is voor mij echt een heel handige tool. En ik vind het is ook een ik zie het ook echt als een tool, weet je. Want het is niet zo dat ik dan nu vanaf nu gewoon lekker alleen maar boep, 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 bam, en de machine doet het. Dat is natuurlijk niet zo. Je moet wel zelf input geven.
Ja, je gebruikt het als tool.
Als tool.
En het inspireert
en ook. En het inspireert inderdaad, omdat het toch... je krijgt toch een... En vaak heb je dan ook dat je dan halverwege de tekst in één keer overgaat op een andere, naar een andere sfeer, omdat je door dat soort dingen bijvoorbeeld op een ander idee gebracht wordt. Weet je wel? Het is echt een waanzinnig leuk. Ja, daar was ik heel blij mee. En het is overigens ook nog gratis. Nou ja, ik ben geen gierigaard. Zo. Ik wil best 50 euro betalen voor iets. Maar als ik het niet gebruik, dan vind ik het zonde. Maar dit is dus...
Hey, en hou jij nog rekening met 3 minuten liedjes? Dat het 3 minuten duurt? De ouderwetse radiolengte, zeg maar.
Het is altijd wel een beetje een obsessie geweest van mij. En dat is wel een dingetje nog steeds, hoor. En daar betrap ik mezelf nog steeds wel op. Dat ik, dan zit ik met Robin Berlijn, zit ik dan bijvoorbeeld... zijn we dan met een nummer bezig en dan hebben we een ontzettende lekkere groove. En dan, hij heeft dat ook. En dan op een gegeven moment... Ja, maar hoe lang is het nou eigenlijk al dan? Want dit, volgens mij wordt het wel saai. En dan, ja, maar het is ook wel 5 minuten. Maar omgekeerd ook wel eens dat... Nog meer. Ja, maar ja, het is te lang, hè. En dat is zo stom, want het slaat nergens op. Ik kom er niet los van, weet je.
Nee.
Het blijft zo'n... Alsof ik elke keer dan een single wil maken. Maar dat hoeft helemaal niet. En ze zeggen dat ook tegen me. Iedereen zegt het tegen me. Joh, laat dat los. En dat is allemaal lang al niet meer. Vroeger moest je, wil die op de radio gedraaid worden, ja, dan mocht het niet langer dan 3:40 of zo. Want dan kwam het niet uit qua weet ik veel wat allemaal. Van, past het niet in het algoritme en bla bla bla. En hield je dan ook nog rekening mee? Ja, waarom weet ik ook niet. Maar goed, dat deed je dan gewoon, omdat je op de radio wilt.
Ja, het is ook wel gaaf als je een hele wereld binnen 3 minuten kan stoppen.
Het is ook het classic gegeven van een popsong, weet je wel, waar wij van houden. Gewoon, waar we naar luisteren. Tuurlijk, dat is ook zo. Maar het moet geen... Laat ik het anders zeggen. Ik heb het wel eens het idee dat het bij mij een soort... ding wordt... Dat het onnatuurlijk wordt. Weet je wel? Soms moet je er ook wel eens uitbreken. En er is niets mis mee om, om een ding van... Daarom ben ik zo jaloers bijvoorbeeld op bands. Radiohead bijvoorbeeld kan dat heel goed. Die denken daar niet op. Tenminste, althans denk ik dat ze daar niet al te veel mee bezig zijn. Omdat ze gewoon in een groove zitten. Maar die zijn ook sowieso de laatste jaren natuurlijk al veel meer uit het stramien van couplet, refrein en bruggen.
Ja.
Dus dat is voor mij ook een hele grote inspiratie. Omdat dat ook wel interessant is natuurlijk. Maar dat is net zoiets, weet je wel. Het is altijd couplet, refrein, dit. En daar is op zich niks mis mee. Want ik hou van classic popsongs. Daar ben ik mee opgegroeid. En daar luister ik ook zelf heel graag naar. Maar het kan ook heel fijn en bevrijdend zijn om dat juist eens niet te doen. Zo.
Zeker. Ja.
Maar ja, nogmaals, het is wel een... Ik ben daar nog steeds mee aan het struggelen.
Doe je dat op de laatste plaat? Heb je het een beetje losgelaten?
We hebben het losgelaten, ja. Er staan nu wel dingen op van... is het 5, 6,5 minuten of zo. En hij is nog niet af, hè, het album. Dus ik moet daar ook nog allerlei dingen... ik moet dat ook nog een beetje een vorm geven. Want het moet natuurlijk wel wat zijn uiteindelijk. Je kan wel leuk denken van we hebben een mooie groove... en dat vinden we helemaal te gek. Maar het moet wel uiteindelijk toch wel een... noem je het, een lied zijn of zo. Mm-hmm. Want popmuziek, dat zijn liedjes. Of je het nou liedje noemt, of song, of whatever, of project, of track. Maar uiteindelijk is het een ding wat op zichzelf staat.
Ja.
Je maakt niet een opera van 2,5 minuten, snap je, of 2,5 uur. Dus daar zal je toch wel... dat zijn toch wel conventies, weet je wel. Dat zijn gewoon dingen waar je mee te maken hebt. En... net zo goed als je gebonden bent aan toonschalen. Je kan het wel loslaten, maar ja, waar ben je dan mee bezig? Ik bedoel, dan. Wat overigens heel interessant is, want het is eigenlijk heel. De westerse muziek is heel, heel beperkt in zijn. Je hebt 12, of wat is het, 8 tonen heb je waar je het mee moet doen. En
ja.
Je hebt dan verschillende modi, dus een bepaalde modussen waar je. De dingen kan omdraaien. Maar goed, het blijft altijd of mineur, majeur, bla 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 bla. En dat is natuurlijk ook logisch dat dat is. Want als dat er niet zou zijn... En dat is het verschil bijvoorbeeld met de schilderkunst. Met schilderen heb je dat veel minder. Je kan daar min of meer alles mee doen. Nou, dat is ook niet helemaal waar. Maar je hebt met kleuren te maken. Je hebt maar zoveel kleur.
Goed. Maar dan kun je natuurlijk eindeloos in variëren.
Eindeloos, ja.
Ja.
En dan heb je veel minder wetten of zo.
Ja. Geen stramien, zeg
precies.
Maar. Dat stramien is niet zo.
Precies. Nou. En met taal heb je dan natuurlijk ook een... Er zijn ook wetten. Je hebt ook, we spreken een taal en we hebben afgesproken dat die taal zo gaat. En niet... Je kan niet zomaar woorden gebruiken die niet bestaan... omdat dan niemand het verstaat. En dat maakt het wel heel interessant eigenlijk... Als je er lang over nadenkt, dat je... ook heel erg gebonden bent aan dingen.
Ja, ja.
Maar goed, het hele leven bestaat uit... we hebben regels die we met elkaar hebben afgesproken natuurlijk.
Ja. De plaat, het laatste album, is nog niet klaar, zeg je?
Nee.
Wat is de planning?
De planning was aanvankelijk dat hij vorig jaar... najaar zou hij af zijn en dan zouden we hem dit voorjaar uitbrengen.
Ja.
Dat was de planning. Maar goed, door de bekende omstandigheden is dat niet gelukt. En het heeft ook, wat mij betreft, nu niet zoveel haast meer. Omdat het. Daarom hebben we het een beetje op de lange baan geschoven. Omdat het voor mijn gevoel niet zoveel zin heeft om nu een plaat uit te brengen. Aangezien. Niks mogelijk is.
Precies, ja.
En het is nog altijd zo in Nederland zeker... dat je als je een album uitbrengt... en je hebt niet de statuur van een grote band... in de zin van Marco Borsato of weet ik veel, noem ze maar op... dat je toch je album zal moeten promoten. Dus dan ga je optreden. En dat hoort er gewoon bij, joh. Dat is gewoon de bekende... De bekende cirkel die je steeds draait. Plaat maken, optreden. Dus als je niet kan optreden, dan heeft het voor mij niet zoveel zin om een album uit te brengen. Want je wil toch aan de mensen laten horen, ook live.
En... ja, en daar verdien je natuurlijk ook geld mee.
En daar verdien je ook geld mee. Dat is zeker een...
niet onbelangrijk.
We leven er inmiddels, nou ja... ja, ik kan er wel van leven. Ook mazzel omdat ik een partner heb die wel redelijk verdient. Maar goed, we zijn wel een klein bedrijfje natuurlijk, zo langzamerhand.
En, ja.
Dus het is ook zaak om toch regelmatig een album te maken. En dat wil nog wel eens er aan schorten bij.
Nou ja, ik zag vorig jaar foto's voorbij komen van Vlieland.
Oh ja.
Daar hebben jullie opgenomen.
Wij hebben daar een basis gemaakt van een stuk of 6-7 nummers. En daar hebben we wel goede dingen gedaan, ja. En daar zijn we later mee verder gegaan. En we zijn vorig jaar zijn we ook wel fan in de studio geweest. En ik moet zeggen, hij is ook wel vrij ver gevorderd al, hoor. Het is,
ben je er blij mee?
Ik ben er super blij mee, maar... Ja. Er zijn nog wel een aantal dingen die nog afgemaakt moeten worden. En dat is voor me voornamelijk mijn taak qua textueel en zangmelodie en dat soort dingen. Moet nog wel bijgeschaafd worden. Dus dat is wel een proces waar ik nu in zit. En ik heb op dit moment, de laatste 2 maanden heb ik een... ook weer door de... dat ik er een beetje moe van word van dat COVID-geouwehoer. Dat ik moeilijk toekom om dat af te maken. En... daarom hebben we nu afgesproken, omdat ik nu even een paar weken... in ieder geval weer dat het leven weer om me heen komt en begint. En ik hoop voor iedereen weer hetzelfde gevoel krijgen.
Ja, dat je dat weer op kan pakken.
Weet je, dat we weer in een soort vibe komen van... we gaan lekker fijn muziek maken, omdat het mooiste is wat er is. Ik ben er erg gevoelig voor wat er om me heen gebeurt.
Ja.
Je zou kunnen denken, waar ik ook begrip voor heb... dat is, sommige songwriters die gaan juist heel goed, hè, in periodes dat het rustiger is... en dat ze juist nu de tijd hebben om uit de drukte... we zitten toch thuis, dus ik ga maar gewoon schrijven. En daar valt natuurlijk ook wat voor te zeggen. En als je dat kan, maar ik heb veel meer dingen nodig om me heen... dat ik het idee van... ook al is het misschien heel abstract, maar dat er toch iets aan het gebeuren is of zo, weet je wel. En dat mensen om me heen ook met muziek bezig zijn, terwijl dat misschien helemaal niet is. Maar goed, dat gevoel wil ik hebben.
Ja.
Gewoon een beetje in het leven staan. Kom op.
Ja.
Ik wil ook weer gewoon weer eens een keer naar de kroeg, om een beetje dom te ouwehoeren met mensen en over muziek en over dingen. En...
ja, ja, en naar de kroeg en dat je mensen om je heen ziet die je niet kent.
Precies.
En die doen ook dingen en dan kijk je naar.
En dat geeft ook inspiratie, weet je wel. Wat zou die doen en wat zou die doen? Waar zouden zij het over hebben? Dat is doe je als songwriter. Ben je daarmee bezig? Je schrijft namelijk altijd over andere mensen. Ja. Wat je observeert en wat je binnenkrijgt.
Ja.
En dat mis je gewoon. Dat mis ik gewoon zelfs. Omdat ook heel logisch, iedereen is ook heel voorzichtig in zijn... En dat is logisch, dat moet ook. Want anders, anders loopt de spuug gaat uit. Ik snap het ook allemaal wel, maar...
ja, maar de wereld wordt wel heel klein nu.
Ja.
En dat is ook dodelijk, hè?
Ja.
Echt, ja.
Nee, het is een, er is een ravage aangericht bij heel veel mensen. Ik bedoel,
ja.
Er wordt wel heel makkelijk over gedaan, weet je wel. Van, maar die kids kunnen toch wel even wachten en dit en dat. Ja, weet je hoe lang een jaar duurt als je 20 bent?
Dat heel is, lang. Ja, dat is een leven lang.
Zo.
Ja.
Ik weet nog, weet je, toen was ik ook met mijn eerste bandjes bezig en zo. Ik kijk er wel eens op terug wat ik toen in een jaar gedaan heb. Echt waanzinnig veel.
Ja.
Terwijl je dan nu misschien... nu denk je van, daar heb je volgens mij wel 5 jaar over gedaan. Zo, nee, het ging allemaal, in een jaar was dat gepropt en dat gebeurde. En je was actief en om je heen gebeurden dingen. Ja. En dan had je weer dat en we hebben dit plan. En dan gingen we naar een café, dan gingen we daar plannen maken. En we gingen de wereld veroveren en we gingen naar de oefenruimte. En we gingen zus en zo, weet je.
Ja.
Jij kent dat, dat heb je zelf meegemaakt. En dat is zo... en dat, weet je, naarmate je ouder wordt, wordt dat natuurlijk anders. En ben je op een veel professionelere manier mee bezig. En je hebt dat allemaal gedaan, je weet het allemaal wel. En toch merk je dan in zo'n situatie als vorig jaar... en waar we nu nog steeds in zitten, dat je dat toch blijkbaar... dat het er toch bij hoort. Weet je, het hoort er gewoon echt...
Het hoort erbij,
Het hoort echt bij het popmuziek maken, hoort dat er gewoon bij. Dat kan je niet losschakelen van... de maatschappij. Dat is verweven met alles. En als dat wegvalt, ja, dan heb je, voor mijn gevoel, had ik echt, af en toe heb ik het gevoel van, ja, wat doe je daarvoor? Hè?
Precies, ja.
Inspiratie raakt op. Komt het ooit nog goed?
Ja, ja. Godsamme.
Ja,
het komt goed, maar
ja,
het duurt...
Kijk, maar beetje lang.
Het duurt lang. En ook als zeggen nog een maand, vind ik ook al heel lang. Vind ik veel te lang. Ja. Ik wil gewoon ook weer naar de kroeg.
Tuurlijk.
Of uit eten.
Ja,
of,
dat. Lekker uit eten. Ja. Dat deden we graag. We hebben geen kinderen, weet je. We gaan vaak uit eten. Gewoon lekker, omdat... Ja. Je moet toch ergens je geld in uitgeven. Dus gaan we maar uit eten.
Oh man, wat een goede hobby is
ja,
dat.
Toch?
Lekker, ja. Hey, de podcast heet Songs Are Like Tattoos.
Mm-hmm.
Dus liedjes die heel veel impact op je hebben gemaakt, gehad. En die waarschijnlijk wel mee het graf ingaan.
Ja, dat verschilt natuurlijk ook heel erg per periode in je leven. Hè?
Ja.
Toen ik 16, 17 was, ontdekte ik de 60s muziek. En de Beatles en de Who en de Kings en noem ze maar op. Gewoon de bekende rijtje. Maar ik heb daar de songs die ik toen heel erg... waar ik heel erg flabbergasted van was. En dat het echt tot me doordrong, weet je wel. Echt binnenkwam. Dat vind ik nog steeds wel mijn favoriete liedjes, denk ik. En ik weet nog bijvoorbeeld... kijk, Lola, Waterloo Sunset van de Kings bijvoorbeeld. Dat hoorde ik als kind natuurlijk, kwam dat regelmatig op de radio voorbij. Zo. Maar op een gegeven moment was ik weet nog dat ik ver in de puberteit zat. En toen ik dat hoorde, viel het kwartje of zo. Was dat echt, voor mij is dat echt een van het summum van een popsong. Zo. En dat heb ik ook met For No One van de Beatles. En dat heb ik ook met... maar gek genoeg zijn dat nog steeds wel mijn... speciale liedjes, weet je, speciale...
En is het dan ook omdat je een stuk van je jeugd terugvoelt?
Ja, ik denk dat het een combinatie is van hoe ik me op dat moment voelde.
Mm-hmm.
Als 16, 17-jarige. En hoe het om me heen ging, in mijn leven ging... Weet je, dan kunnen bepaalde dingen... en ik was op dat moment ook begonnen met zelf voorzichtig liedjes schrijven, okay. Weet je wel. Ik had de gitaar van mijn zus, die had ik. En ik heb mezelf gitaar leren spelen. Op een gegeven moment merkte ik dat ik liedjes kon maken... met de akkoorden die ik kende.
Yeah.
En daar ging ik dan wat bij zingen en zo. En dus misschien is dat wel de reden, omdat ik toen zelf ook heel erg mee bezig was... dat je het ook gaat analyseren en gaat uit elkaar gaat... weet je wel, echt kijken wat er gebeurt... En dat misschien de reden is. En wat het gevaar is natuurlijk, als je naarmate je verder komt, er veel meer kunt, dat je uit een soort beroepsdeformatie ook dingen gaat lopen analyseren. En dat is ook weer niet goed. Maar,
dat je de naïviteit een beetje kwijt.
Exact, de naïviteit kwijt van dat, wat een impact. En soms heb je het nog wel eens dat ik een lied hoor en dat het ongelooflijk veel impact heeft, omdat ik er niet bij nadenk, maar gewoon bam.
Ja, het komt
dat
binnen.
Het binnenkomt, dat zijn de beste.
Ja.
Dus om op jouw vraag en antwoord, ik denk dat het... er zijn natuurlijk... Weet je, op een gegeven moment kwam ik na die 60s periode kwam ik weer in een soort post-punk new wave-achtige ding. Omdat ik naar de kroeg waar ik naartoe ging, draaide die muziek. En de radiostation waar ik naar luisterde, draaide die muziek. Dus. En toen was er bijvoorbeeld Winning van the Sound was dan weer mijn... wat ik nog steeds een geweldig nummer vind. Dat is dan weer mijn favoriete lied. En, ja. Dus ik denk als ik in mijn graf dat... Op mijn begrafenis zou je wel het een en ander kunnen draaien. Ja. Dus ik zal binnenkort even... Nee, maar dat durf ik nooit, want dan is het een gode verzoek of zo. Dus dat vragen mensen wel. Wat wil je nou op je begrafenis gedraaid hebben? Nou, zoek het maar uit.
Vragen mensen het wel eens?
Nou ja, daar heb je het toch wel eens over. Er is wel muziek van mij gedraaid op begrafenissen.
Oh, ja.
En dan krijg je een mail van iemand die zegt... Nou, we hebben hier op de begrafenis van Pergel... hebben we gedraaid de begrafenis van die en die, want die was een grote fan. Dus daar word je dan op dat moment mee geconfronteerd. En dat is natuurlijk voor mij ook een hele eer en ontroerend, weet je wel, dat die mensen of dat diegene die overleden is, dat zijn favoriete muziek was. En dat de nabestaanden daar dus dan nog wat aan hebben. Dat vind ik fantastisch. Dat is de grootste eer die je kan krijgen.
Ja, Jezus, wat muziek wel niet allemaal teweeg brengt, hè? Ja. Jacob.
Ja. Marieke.
We zijn al een tijdje onderweg, hè?
Ja, best wel lang, hè? Ik lul de oren van je kop.
Ik vind het heel mooi. Ik vind het helemaal goed. En ik ben dus heel slecht met de tijd in de gaten houden. Maar we gaan het zo afronden.
Ja.
Ik wil nog wel even weten van jou. Ik heb nog een paar korte vragen van of jij zou kunnen kiezen tussen de twee opties. 70s of 80s?
Oh, dat is een lastige. Moet ik er heel snel antwoord geven? Mag ik er even over praten?
Vertel.
Nee, dit vind ik echt heel lastig. Omdat, kijk, de 70s, daar. Ik denk dat ik, als ik nu naar muziek luister, naar mijn favoriete popmuziek, dat meer in de 70s ligt. Maar ik ben natuurlijk, als jong volwassene ben ik opgegroeid met de 80s muziek. Dus dat ligt ook heel na aan mijn hart. Alleen puur op kwaliteit. Als ik het nu zou op kwaliteit, ook al is dat natuurlijk heel subjectief. Maar goed, als je dan toch op kwaliteit gaat beoordelen, dan denk ik dat in de 70s dat het veel meer een soort vakmanschap nog was. Van echt het. Ook weer waar we het eerder al over hadden, door de beperkingen. Weet je, want het was het pre-digitale tijdperk, het analoge tijdperk. Dus de sound is sowieso al veel beter in de 70s. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, de songs ook wel. Maar ik heb ook de ethische, weet je, bands als. Waar ik echt heel erg veel erg fan van was, Echo and the Bunnymen. The Sound heb ik al genoemd.
In The Jam, wat vond je daar?
The Jam, geweldig, geweldig. Ik vond zelfs dat de Style Council vond ik ook heel erg goed. Weet je, The Clash bijvoorbeeld is weer 70s eigenlijk. Maar dat vind ik dan eigenlijk 80s. Omdat ik zie de punt is eind 70 jaar en dat gaat door in de 80s. Dus dat ligt een beetje op het randje. En die band zo rond 78, 79. Talking Heads is een van mijn favoriete bands. Vooral ook sowieso die ding uit New York. Vind ik echt heel erg goed. Van wat toen in de CBGB's zat. Ramones en Blondie. En zelfs Madonna in het begin vond ik heel erg goed. Ja. Ik kan er eigenlijk geen eenduidig antwoord op geven. Ik vind het, wat ik al zei, misschien luister ik eerder naar muziek uit de 70s, omdat ik dat meer mijn hart ligt, maar de 80s ben ik me opgegroeid. Dus het is een best of both worlds een beetje.
Ja.
Maar qua sound, ongetwijfeld de 70s. Ja. Want
en welke band dan?
Nou ja, ik ben een enorme Bowie-fan en ben een Lou Reed-fan. Ik vind Stevie Wonder, bepaalde dingen in de 70s vind ik echt heel erg goed. Songs in the Key of Life bijvoorbeeld, vind ik prachtig plaat en die plaat ervoor. Te veel om op te noemen. Ik ben sowieso een beetje zo rond 72, 73, 74, die tijd. Berlin van Lou Reed, Hunky Dory van Bowie, Ziggy Stardust. Maar ook de latere periode van Bowie in Berlijn vind ik echt een hele bijzondere tijd. Dat was dan weer, wat is dat, 77, 78, zo die tijd, 76?
Met Heroes.
Met Heroes, ja, die trilogie, Lodger en Heroes en Low. Dus dat zijn, dat is wel muziek waar ik wel blij van word of zo, nog steeds, weet je.
ABBA bijvoorbeeld?
ABBA vind ik echt enorm goed. Maar gek genoeg was het vroeger niet, was het een beetje not done om dat goed te vinden. Maar weet ik niet. Het is nu een beetje, het is een beetje camp voorbij zelfs. Het is nu best wel weer bon ton om. Weet je, en het is ook zo fucking goed. Ik bedoel, als je naar Dancing Queen luistert, dat is wel wat, hoor.
Zo.
Het is niet zomaar even op een achternaamiddag gemaakt en
Nee.
Dus dat is heel bijzonder. En buiten dat, ik vind het wat die mensen gedaan hebben met z'n vieren, denk ik, over het algemeen. Die twee meiden en Björn en Benny en wat ze voor elkaar gebokst hebben. En ook in een vrij korte tijd nog zoveel tophits. Ik geloof dat ze meer platen hebben verkocht dan de Beatles. Hè? Of is dat inmiddels alweer? Afijn, daar wil ik vanaf zijn. Maar goed, het is niet zomaar wat. Het is echt heel goed,
ja.
Alleen, het Wat ik wel bij ABBA heb, is dat ik er wel af en toe een beetje flauw van word als ik dan 3-4 nummers gehoord heb. En dan komt Fernando weer voorbij. Dat ik dan denk van, nou ja, nu even wat anders. Het hangt ook een beetje van je stemming af.
Ja, ja. Oké, ik ga even door. Mannenstem of vrouwenstemmen?
Nou, om eerlijk te zijn, de meeste muziek die ik mooi vind is tijdens mannenstemmen. Maar dat komt waarschijnlijk ook omdat er volgens mij meer mannenstemmen in dat soort popmuziek gemaakt meer mannenstemmen zijn. Goede vrouwenstemmen, ja. Ik ben niet iemand die daar zo erg over nadenkt. Dat spreekt me aan of niet. Ik vind de beginperiode van... Ik vind Kate Bush bijvoorbeeld vind ik een hele goede zangeres. Maar dat vond ik al... Misschien is dat... Sommige mensen vinden het waanzinnig irritant met dat... dat geknauw. Mij sprak het aan omdat het mij iets zei. Van, maar het was niet zo dat ik dacht van... Hé, een vrouw. Die zingt. Ik ben ook met 3 zussen opgegroeid. Hè, dus ik heb dat helemaal niet zo.
Nee,
ik heb mijn zus altijd horen zingen. Dus,
ja.
En ik vind Annie Lennox bijvoorbeeld vind ik echt een waanzinnige stem. Daar kan ik echt verliefd op worden. Echt op die stem. Oh, ja. Dat vind ik echt heel mooi warm. En zoveel soul. Daar kan ik bij wijze van spreken ontroerd van raken, weet je.
Ja.
Dus dat het me echt binnenkomt. Echt.
Ja.
Nou, het is een beetje een te algemene vraag. Want je hebt natuurlijk in de mannenstemmen heb je ook een heel scala aan... Je kan Bob Dylan niet vergelijken met Elvis, weet je. Dat zijn misschien wel twee uitersten. Dus ja, ik denk meer in de zin van... Of het me aanspreekt. Sommige stemmen spreken me niet zo aan. En sommige stemmen die raken mij meteen. En daar krijg ik tranen van in mijn ogen.
Zoals?
Nou, als ik in een bepaalde gemoedstoestand Elvis hoor iets zingen. Dan komt het wel binnen, ja. Dan kan ik echt zo van... Dan krijg ik een brok in mijn keel bij ze spreken. Dat is heel cheesy misschien. Maar zo werkt muziek. Ja, toch?
Ja, zeker. Zeker. Als laatste dan... opnemen of optreden?
Opnemen. Ja, ik vind optreden enorm leuk. En ik heb er nog steeds zin in. Ook nu nog, op mijn bijna 52e... lijkt het me enorm leuk om te gaan spelen. Ik hoop dat ik het tot mijn 70e doe. Of misschien nog wel langer. Dat kan tegenwoordig, hoorde ik. Maar opnemen vind ik zo speciaal. Dat is... daar kan ik geen genoeg van krijgen. Onder voorwaarden, als het allemaal... Als ik het zelf voor elkaar heb, want dat vind ik wel belangrijk. Want dat kan, als ik het zelf niet voor elkaar heb, dus als ik nog te veel moet rommelen voor mijn gevoel, dan kan het ook een struggle worden. Maar als onder de ideale omstandigheden, in de zin dat ik het zelf allemaal voor elkaar heb, de jongens om me heen of meisjes om me heen, wie dan ook een ding voor elkaar hebben, dan vind ik het leukste wat er is om te doen, opnemen. Ook thuis opnemen vind ik ook heel erg leuk. Gewoon met mijn MacBook en mijn dingen, mijn Scarlett inpluggen en mijn monitortjes neerzetten en een beetje ram op een gitaar vind ik steeds fantastisch.
Ja, gaaf.
Ja.
Ik laat het hierbij. Ik vond het echt heel leuk, Jacob.
Ook.
Echt, dankjewel.
Jij ook, bedankt.
Succes met jullie plaats, met het komende jaar, met de komende tijd. Ik hoop dat... iedereen weer kan gaan spelen en zo.
Ja, ik hoop het ook. Ja.
Heeft het album wel een titel al? Of?
Nee. Ik heb wel een werktitel, maar die ga ik niet zeggen.
Nee. Oké, ik snap het.
Sorry.
Dankjewel. The song. The song. The song. The song. The song. Songs are like tattoos.
Dit was een podcast van Kink. Voor meer podcasts, playlists en radio, check kink.nl.